Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. De tweede afkondiging van de tallen die de kerkraad gesteld heeft ter verkiezing van ambtsdragers voor ouderling in de plaats van broeder Valerius, broeder G. Born van de Rottenburgse Weg en broeder D. Vroeg in de wijk Korte Weegje, en voor diaken in de plaats van broeder Wiegel, M. But Berkenhof en C. Hartman Hoflaan. De verkiezing uit deze tallen zal aanstaande vrijdag, zo de Heer wil, plaatsvinden om 8 uur. Vrijdagavond om 8 uur. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en volgende week voor de kerk. En dan zal er ook een extra collecte zijn voor de zending. En vanavond hoopt in de dienst voor te gaan kandidaat Kiviet. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 87ste psalm. Het eerste en het tweede vers zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden en men spreekt van u zeer heerlijke dingen. 1 en 2 van 87. Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen samen uit de 132ste psalm. Psalm 132. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit deze psalm de berijming het negende vers. Want Sion is van God begeerd. Psalm 132 vers 9. Een lied Hamaalot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent van mijn huis inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Ziet, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht van uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht van uw buik zal ik op uw troon zetten, indien uw zonen mijn verbond zullen houden, en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een horen doen uitspruiten, ik heb voor mijn gezalfde een lamp toegericht, ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Gemeente, het woord Gods komt ook vanmorgen weer tot ons uit de 68ste psalm. En u vindt de tekst in de versen 16 en 17. Psalm 68, de versen 16 en 17. Daar lezen wij het woord Gods. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. En dan willen wij vanmorgen ook weer voorbeden doen. Broeder Wiegel mocht vrijdag jongstleden uit het ziekenhuis thuiskomen. En in het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd zuster Hollaar. In het Sophia ziekenhuis moet in deze week opgenomen worden en geopereerd worden Jolijn Arendsman. In Icazia ligt zuster Beket. En in de Samaritaan. En ze gaat, dat heb ik ook trouwens in het kerkblad geschreven, toch wel merkbaar achteruit. Zuster Vroegende Wij los. En dan is er dankzegging voor het feit dat er bij Arjan en Evelien den Hoed van de Pol een zoon geboren is. Laten wij Gods aangezicht zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we mogen vanmorgen weer samen in uw huis zijn rondom uw woord. Rondom het evangelie van uw genade. En het past ons om na een week waarin gij ons de gelegenheid hebt gegeven allerlei werk te verrichten. Omdat u ons vanmorgen in uw huis brengt. Het past ons om uw naam voor die zegeningen te erkennen. We hebben het er niet naar gemaakt, Heere, dat u ons uw woord nog geeft. En dat u ons uw woord nog laat. En dat u het ons nog laat zeggen, laat verkondigen dat er bij uw genade en barmhartigheid is. En toch al hebben we het er niet naar gemaakt, gij geeft ons dat voorrecht wel. Ook vandaag weer. Als we nu van u maar mogen ontvangen, een hart dat daar opmerkzaam op is. Want we belijden u, Heere, dat ontbreekt menigmaal. Wij gaan zomaar door in ons leven en we staan vaak helemaal niet stil bij allerlei gebeurtenissen, zeker niet bij zegeningen die gij geeft. En we beseffen niet eens dat het alles onverdiende blijken van uw gunst zijn. En we hebben er van nature ook helemaal geen erg in, Heere, hoe belangrijk het is dat we mogen horen wat tot onze vrede dient. Want die vrede zoeken wij van nature niet. En dat heil dat bij u te verkrijgen is, begeren wij niet. Daar zijn we blind voor. Daar gaan we dan ook aan voorbij. En dus leggen we de roepstemmen naast ons neer. En dus als u nodigt en als u lokt, dan dringt dat ook niet tot ons door. Heere, zo is het met ons van nature. En als het al door genade anders mocht worden in ons leven, als de geestelijke dingen inderdaad al waarde en betekenis hebben gekregen, dan ervaren uw kinderen zo menigmaal dat ze nog altijd aan het stof kleven. En dat er nog zoveel van dat oude bestaan in hen over is, waardoor ze in plaats van geestelijk menigmaal toch ook weer vleeselijk zijn. In hun zoeken, in hun spreken, in hun bedenken, in heel hun bestaan. Heren, we beseffen dat het altijd weer uw werk zal zijn, als een mens echt op de geestelijke dingen zal zijn afgestemd. En als er een begeerte in het hart mag leven om de woorden van de levende God te horen en te verstaan. Ja, Heren, dat is uw werk. En wij willen u ootmoedig bidden dat u dat werk ook vandaag in ons midden wilt doen. Bij de een voor het eerst, bij de ander bij vernieuwing. Maar Heere, hoe het ook zij en hoe onze verhouding tegenover u de Heere vanmorgen dan ook mag wezen. We hebben allemaal de arbeid, de werking, de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest van node. Schenk ons die dan, o God, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Als het gaat om de vraag op grond waarvan u dat dan zou kunnen doen, dan moeten wij u belijden, Heere, dat de grond niet in ons ligt. Hoe zou dat immers kunnen? Wij die alles doorgebracht hebben, wij die met gedachten, woorden en werken tegen u de Allerhoogste Majesteit overtreden hebben, hoe zouden wij iets kunnen aandragen, u iets kunnen aanbieden? Maar Heere, zie ons dan ook niet aan in onszelf, maar gedenk ons in Christus uw Zoon en wil ons om zijnent wil nog een genadig en een barmhartig God wezen. U bent groot van goede tierenheid, Heere, bewijs dat door ons vanmorgen te bezoeken met uw heil en door uw werk in ons midden heerlijk tot openbaring te brengen. We bidden u ook voor hen die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u, de Heere, op. Heere, u kent ze. U kent ze ook veel beter dan wij. Zelfs al noemen we elkaar de namen van een aantal van onze zieken, met name ziekenhuispatiënten, dan weten we toch nog maar zoveel van hen. Alleen maar datgene wat voor ogen is en misschien een klein beetje meer. Maar u weet van de kwaal, u weet van de vooruitzichten, u weet van de geestelijke vragen en moeite die het allemaal met zich mee kan brengen. En wat kunnen we dan ook beter doen dan hen aan u de Heere aanbevelen en ze in uw zorgen toevertrouwen. Dat willen we doen met Jolijn Arendsman, die deze week naar het ziekenhuis moet om daar te worden geopereerd, Heere. Denk aan dat kleine kind, wilt ge uw handen er beschermend over uitstrekken en wilt u geven dat ook de behandeling die in het ziekenhuis zal plaatsvinden voor haar ook zegen mag brengen en dat ze er inderdaad ook baat bij zal mogen hebben. Heere, laat zij, hoe jong ze ook is, en laat haar moeder en laat alle die haar lief zijn, ze bij u de Heere mogen brengen en ze in uw zorgen mogen aanbevelen en toevertrouwen. Daar is ook zo'n klein kind veilig, Heere, als u er uw zorg aan besteedt en als u er uw aandacht aan geven wilt. We bidden u ook voor andere patiënten, zuster Holla, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft, en zuster Beket in Icazia. Heere, gedenk ook hen in uw gunst en zoudt u willen geven dat ze vooruitgang mogen ondervinden, maar dat ze bijzonder ook ervaren mogen in hun ziekte en in hun moeite dat gij aan hen denkt en dat u met uw genade en met uw geest in hun hart wilt werken. We danken u ook voor broeder Wiegel, die na zoveel weken en zoveel maanden en zoveel teleurstellingen vrijdag jongstleden naar huis mocht. Heren, dat is een voorrecht voor hem, maar het is tegelijkertijd ook duidelijk dat dit voor hem nog niet het einde van de weg van beproeving en moeite is. Wilt u hem verder ook gedenken en hem helpen en bijstaan in alle dingen die hem wachten? Geef hem uw gunst te ervaren, opdat hij met de invaliditeit die nu zijn deel is, toch zijn weg door dit leven zou kunnen vervolgen. En dat hij ook in therapie en alles wat nodig is om in zijn omstandigheden een aangepast leven te leven, te ervaren dat u hem daarbij helpt en ondersteunt. Maar laat hij ervaren mogen, Heer, ook voor zijn geestelijke welzijn, dat uw oog in genade en ontferming over hem open is. We bidden u ook voor zuster Vroegende Wij, die op hoge leeftijd dichter en dichter bij het einde van haar leven komt. En in de afgelopen week werd daar inderdaad ook voor gevreesd dat het einde nabij zou zijn. Trouwens, Heren, het kan ook nooit meer zo ver weg zijn. Wilt u aan haar denken? Wilt u in uw gunst aan haar denken, Heren, en haar geest, die voor onze waarneming zo beneveld en zo omvloerst is, toch met uw geest nog beïnvloeden en bearbeiden, zodat zodat ook in haar geest, diep in haar ziel, dat wonderenwerk van uw genade zichtbaar mag worden. Heere, u kent degene die de uwen zijn, en al liggen de dingen voor ons soms zo verborgen en soms verward, u vergist u nooit. Geef dat de kinderen die om haar heen staan ervaren mogen, dat u ze ook kracht geeft en ondersteuning in de taak die zij nu te verrichten hebben. En wilt u zo in alle dingen uw genade nog openbaren. We bidden u ook voor dat gezin waar gij gezinsuitbreiding hebt willen geven. En waar u door uw goede hand over Evelien het niet alleen het leven van de moeder hebt willen sparen, maar tegelijkertijd ook nieuw leven hebt willen scheppen. We danken u, Heere, voor deze weldaden, voor dit bewijs van uw grootheid, van uw goedheid. En geef dat dit kind nu maar in gezondheid mag opgroeien. En dat de ouders van u de genade zullen mogen ontvangen om hun kind op te voeden in de vreze des Heren. Wees met alle die reden tot dankbaarheid hebben. Laten we met alle dankbaarheid in u de Heren eindigen. En wees ook met alle die moeite en verdriet op hun levenspad tegenkomen. Heren, laat de dingen maar aan u verbinden. Laat het alles maar tot u uitdrijven. En wilt gij geven dat uw gunst, die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen, gezocht en gekend mag worden. En dat zo dit leven als een oefenschool mag dienen om voorbereid te worden op de eeuwigheid, om klaargemaakt te worden als de dag van vertrek daar zal zijn. En om zo geborgen te zijn achter dat bloed van de Heere Jezus. Laten daartoe alle dingen mogen meewerken. Heere, hoor ons in de vergeving van onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 48e psalm het eerste en het vierde vers. Psalm 48. De Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof, en wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. met op een dichterlijke manier beschrijft David in Psalm 68 in korte trekken een aantal episoden uit de geschiedenis van zijn volk. Het volk dat de Heere uit Egypte geleid heeft, dat hij door de woestijn heen gevoerd heeft. En toen het in de woestijn was, toen heeft hij het volk aan geen ding gebrek doen lijden. Hij heeft, zo staat er in vers 10 bijvoorbeeld, een zeer milde regen doen druipen op zijn erfenis toen zij mat geworden was. En dat is dan nog maar één voorbeeld van de vele waaruit de zorg van de Heere voor zijn volk blijkt. Na de woestijntijd is de periode aangebroken dat het volk het land der belofte mocht gaan beërven. Dat de Heere zijn belofte is gaan inlossen en dat ze een eigen land kregen. We hebben dat in korte woorden van David, door David weergegeven gezien in het vervolg. In vers 13 bijvoorbeeld, de koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleef deelde de roof uit. En dan denkt David nog eens terug aan hoe het vroeger geweest is met dat volk Israël, toen zij tussen twee rijen van stenen lagen en zwart waren, van roet, maar ook van dienstbaarheid. Maar die periode is voorbij. Ze zijn geen slaven meer. Ze wonen niet meer in Egypte onder de knoet van Farao. Maar ze zijn nu in hun eigen land gekomen en ze hebben schoonheid gekregen. David vergelijkt ze met de vleugels van een duif, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geel goud. Zo is het geworden en het kan alleen nog maar heerlijker worden. En we hebben gezien dat op deze wijze de Heere ook een teken, een bewijs gegeven heeft van hoe hij voor zijn kerk, niet alleen voor het oudtestamentische Israël, maar ook voor zijn kerk van alle eeuwen zorgt, en hoe hij zijn volk uit het diensthuis van de zonde bevrijdt en ze tot heerlijkheid en ze tot luister en tot schoonheid brengt. En dat zal zijn hoogtepunt, zijn climax bereiken als de bruidskerk van de Heere Jezus Christus zonder vlek en zonder rimpel aan de Vader en aan de hemelse heerscharen zal worden voorgesteld. David is dus met de weergave op een dichterlijke wijze van de feiten uit Israëls geschiedenis nu zo ver gekomen dat hij gezegd heeft, nu woont het volk in het land dat ze in de belofte hebben toegezegd gekregen. En dat is een groot voorrecht. Maar Israël is niets zonder de Heere. Zonder de Heere is Israël maar een heel gewoon volk, net als alle andere volkeren. En als de Heere niet een bijzondere relatie met het volk Israël onderhoudt, dan zinkt dat volk terug, dan valt het weg in de gewone rij der volkeren, en dan is het ook helemaal niks bijzonders meer. Israël is dus alleen maar iets, Israël heeft alleen maar betekenis, Israël is alleen maar gezegend als de band met de Heere er is, anders gezegd als de Heere onder zijn volk woont. Hij was in de woestijntijd met ze meegetrokken. Hij heeft ze geleid op de weg, hij ging voor hen uit in de wolk en in de vuurkolom. En telkens weer toonde hij zijn nabijheid als de wolkolom neerdaalde en Israël zijn kamp mocht opslaan. Iedere keer was er weer het bewijs, de Heere is in ons midden. Is dat nu ook nog zo als ze in het land Kanaan gaan wonen? Is de Heere dan nog in hun midden? Of blijft hij dan op een afstand staan? Op die vraag geeft onze tekst van vanmorgen een antwoord. Nee, de Heere blijft niet op een afstand staan. Het is niet zo dat hij ze geleid heeft door de woestijn heen tot aan de grenzen van Kanaan en dat hij ze toen in het land gebracht heeft, terwijl hij toen besloten heeft dat ze het nu ze de belofte, de vervulling ervan gekregen hebben, het zelf maar moeten uitzoeken en in eigen kracht maar moeten verder gaan. Nee, als God ze in dat land der belofte gebracht heeft, dan gaat hij ook mee dat land der beloften in. En dan gaat hij in het midden van dat volk wonen. Dan vestigt hij daar zijn woning. Waar? Nou, dat staat in het tweede deel van vers 17. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Deze berg. En deze berg staat tegenover die andere berg die eerder genoemd wordt. De berg Bazan. Die berg niet. Die is door God niet begeerd. Maar deze berg wel. En welke berg is dat dan? Wel, u weet, dat is de berg Sion. Meer letterlijk nog de berg Moria. Op de berg Moria heeft Abraham Isaac moeten offeren. De Heere had tegen Abraham gezegd dat hij moest gaan naar een van de bergen die God hem wijzen zou. En dat bleek toen de berg Moria te zijn. Daar heeft Abraham dat altaar gebouwd. En daar heeft Isaac op het altaar gelegen. Maar daar is dat offer voorkomen doordat de Heere een ram in de plaats van Isaac gaf. Op die berg Moria is in latere tijd nog iets bijzonders gebeurd. Ik weet niet of u die geschiedenis ook duidelijk voor de aandacht staat, maar u vindt daarvan de beschrijving in het laatste hoofdstuk van het tweede boek Samuel. In 2 Samuel 24 lezen wij van de volkstelling. David heeft in hoogmoed het besluit genomen dat het volk Israël geteld zou moeten worden. Hij wil weten over hoeveel mensen en met name over hoeveel soldaten hij beschikken kan. En hij heeft Joab en anderen opdracht gegeven om het land door te gaan om die telling uit te voeren. Dat vertoornde de Heere. En de Heere heeft toen een oordeel gebracht. Er was pest in het land. En toen kwam de verderfengel, zo lezen wij in 2 Samuel 24, ook in de buurt van Jeruzalem. En toen bedreigde die engel des verderfs ook de inwoners van Jeruzalem. David zag hem. En David was al tot inkeer gekomen. En hij had al ontdekt wat een dwaasheid, wat een schuldige dwaasheid hij voor Gods aangezicht bedreven heeft. En toen David die verderfengel zag, toen heeft hij zich gehaast om een offer te brengen en om de toorn des Heren af te wenden. En waar werd dat offer gebracht? Precies op dezelfde plek waar Abraham het offer van Isaac had moeten brengen. Ook op de berg Moria, waar in die tijd de dorsvloer van een zekere Arauna was. En later heeft David, en ik ga daar verder niet al te breed op in, en u leest dat in 1 Kronieken 22 en 28, later heeft David besloten, en hij heeft het zijn zoon Salomo ook gezegd, dat die plaats, de Moria, waar het offer van Isaac zou hebben plaatsgevonden, waar David dat offer ter verzoening van de schuld en ter bevrediging van God gebracht heeft, op die plaats zou de tempel moeten verrijzen. En toen is die plaats niet langer de berg Moria genoemd, maar toen is de naam van een andere bergtop in dezelfde omgeving ook de naam voor die berg geworden, de Sion. Trouwens, heel Jeruzalem is toen met een andere naam Sion genoemd. Deze berg, zo lezen wij in onze tekst, heeft God begeerd. Daar wil hij wonen. Was dat voor het oog dan zoiets bijzonders, die bergtop? Nee, dat was voor het oog helemaal niets bijzonders. Dat is helemaal geen indrukwekkende bergtop. Er zijn echt wel bergen die veel imposanter zijn, veel indrukwekkender dan de Sionstop. Eigenlijk is de berg Sion Ja, eigenlijk maar iets minderwaardigs. Want als u de geschiedenis van die bergtop bekijkt, dan zult u ontdekken in 2 Samuel 5 dat daar vroeger de Jebusieten gehuisd hebben. En die hebben daar ook lang stand gehouden. Ook nadat Israël het land Kanaan veroverd had, hebben de Jezuïten die burcht, de Jebusburcht, lange tijd nog in bezit gehad. En zijn de Israëlieten er maar lange jaren en eeuwen zelfs niet in geslaagd om dat stukje voor zichzelf te veroveren. Ze moesten het aanzien, ze moesten het dulden dat daar altijd maar die heidense Jebusieten nog woonden. En pas in de dagen van David, en hoeveel jaren zijn we dan al niet na Jozua, pas in de dagen van David is de burcht Jebus veroverd. Maar toen hebben de Jebusieten zich ook doen kennen als echte vijanden van Israël en van David. En ze hebben geweigerd, zolang als ze konden, om David daar toegang te geven. Nou, dat is de geschiedenis van Sion. Dus bijzonder is het niet, voor het oog al niet. En als je de geschiedenis nakijkt, dan is het een heidense berg geweest. Dan is het een berg geweest waar de heidenen woonden en bleven wonen, en waar de vijandschap tegen de God van Israël uitgeleefd werd. En toch, zegt God, deze berg heb ik begeerd. Deze berg. Waarom? Waarom? Omdat God dat zo wil. En dat is nu altijd Gods weg, gemeente. God doet het altijd boven bidden en denken. God doet het altijd soeverein. God handelt altijd naar zijn welbehagen. En als de Heere iets uitkiest, dan vinden we daar geen verklaring voor in die berg, of in die mens, of in dat volk, of in wat dan ook. Dan is de enige verklaring voor het werk, voor de keus die de Heere maakt, gelegen in het goddelijke welbehagen. En dan kiest de Heere nogal eens dingen die wij niet zouden hebben uitgekozen. U weet, Sion is in het woord van God, en dan denk ik aan wat we daarover in Hebreeën 12 lezen, ook de aanduiding geworden van het volk des Heren van alle tijden en van overal. Sion is ook de kerk, de nieuwtestamentische gemeente. Sion is ook het volk van God. En dat is ook al niks bijzonders. Nee, dat is ook al niks bijzonders. Paulus schrijft aan de Korintiërs dat ze allerafschrapsel zijn. Paulus schrijft aan de Korintiërs in het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief: gij ziet uw roeping, broeders, dat ge niet vele edelen zijt aan het vlees, niet vele rijken, niet vele aanzienlijken, maar het verachten en hetgeen niets is. Zo staat het ervoor. En dat heeft God nou uitverkoren. Hetgeen niets is en hetgeen veracht is. En dat is niet alleen ten aanzien van de kerk als geheel het geval. Dat kun je nou ook toepassen. Trouwens, Paulus doet dat eigenlijk ook al in 1 Korinthe 1 op ieder van Gods kinderen afzonderlijk. Het zijn ook geen bijzondere mensen, die kinderen Gods. Het zijn ook geen mensen met bijzondere prestaties of met bijzondere rijkdommen of met een klinkende naam of met aanzien in deze wereld. Achter zijn er een paar geweest die ook in maatschappelijk opzicht hoog geklommen zijn, maar voor het overige, voor het verreweg het grootste deel, bestaat het volk van de Heere inderdaad nu nog uit niet vele edelen en niet vele rijken en niet vele aanzienlijken. Trouwens, dat klopt ook wel, en zo leren ze zichzelf ook wel kennen. Want als die berg die de Heere onder Israël verkoren heeft oorspronkelijk de burcht van Jebus is geweest, een samenraapsel van heidense ongerechtigheid, dan zal degene die de Heere in zijn genade opzoekt zichzelf ook leren kennen als van nature zo'n Jebusburcht, waar ook geen goed in woont, maar enkel ongerechtigheid. Iemand die van de Heere genade ontvangt, die gaat ook ervaren, die gaat ook inzien, die gaat ook inleven en belijden dat hij van nature niet deugt en dat hij nooit gedeugd heeft. En dat hij ook nooit zou deugen. Je gaat ontdekken dat de zonde die in die Jebusburcht bedreven werd ook zijn zonde is. Daar wilden ze David niet toelaten. En de ontdekking die een mens door het genadewerk van de Heilige Geest doet, is dat hij zolang de meerdere David in zijn leven niet heeft willen toelaten, maar gezegd heeft, uitgesproken heeft, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En zo ziet het eruit, van nature het volk des Heren. En zo zien al die kinderen Gods eruit. En wat moet je daar nou van verwachten? En wat kunnen die nou meebrengen? En wat kunnen die nou aanbieden? Toch immers niets. En zo blijft dat nou eigenlijk ook. Zeker, er komt genade in hun leven. Maar genade betekent niet dat ze nu ineens overal bovenuit groeien. Genade betekent niet dat ze dat oude beginsel ineens helemaal afgestorven zijn en nu als volmaakte heiligen op aarde gaan leven. Genade betekent niet dat ze nu dat verleden achter zich laten en er nooit meer aan terugdenken en er nooit meer last van hebben en er nooit meer iets van tegenkomen. Genade betekent wel dat ze er leed over gaan dragen. En dat ze met dat verdorven bestaan inderdaad in aanraking komend voor God in verootmoediging buigen. Genade betekent dat er een nieuw beginsel gekomen is in hun leven. En dat ze over dat oude bestaan en de voortgang daarvan leed gaan dragen. En zich voor Gods aangezicht gaan verootmoedigen. En vandaar dat je in de profeten deze uitspraken hoort en leest. Dat God zegt, op deze zal ik zien. Op de armen. En de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Of dat andere woord uit Jesaja 57. Alzo zegt de hoge en de heilige. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is. O nee, ze zijn niet zoveel bijzonders. In hun eigen ogen ook niet. En het is maar goed ook. Het is naar het woord van God, als ze inderdaad niet te veel zijn in eigen ogen. Laten ze maar in diepe verootmoediging en in kleinheid zichzelf voor God verootmoedigen steeds weer. Zo wil de Heere dat ook. Hij zal in hun midden doen overblijven een ellendig en een arm volk. Nee, veel bijzonders is het niet. En veel bijzonders zal het in deze wereld ook nooit wezen. En naar de maatstaven van deze wereld gemeten, zal dat volk des Heren nooit veel indruk maken. De verzoeking is er geregeld wel geweest, dat het volk des Heren alsmaar hoger wilde klimmen en alsmaar meer invloed wilde krijgen, maar dat is Gods bedoeling nooit geweest. Gods bedoeling is nooit geweest dat zijn volk politiek en economisch gezien de lakens zou gaan uitdelen. Maar dat het gode een goede reuk van Christus zou zijn. Dat het de boodschap zou verkondigen. Dat Sion kinderen zou krijgen in geestelijk opzicht. Dat is Gods bedoeling. Maar niet om alsmaar hoger te grijpen en indrukwekkende personages voor te brengen die de lakens konden uitdelen in deze wereld, zodat de wereld in aanbidding en verwondering voor die christenen zouden neerzinken. Dat is nooit Gods plan geweest. Nee, naar de normen van deze wereld gemeten kan de kerk des Heren nooit meedoen in de concurrentiestrijd, want het zal nooit meer zijn dan een ellendig en een arm volk. En dat is nou juist het volk van Gods keuze. Ik zei, zo doet de Heer het altijd. Heeft de Heer het ook niet gedaan ten aanzien van hem die hij in de wereld gezonden heeft? De Heere Jezus Christus, de Zoon van God. De Vader zei van hem, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En hoe zag hij eruit? Deze geliefde Zoon van God. Hoe zag hij eruit? Hoe hebben de mensen hem gezien? Hij had geen gedaante en hij had geen heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Het is allemaal precies dezelfde regel. De berg Sion stelt niks voor. Het volk des Heren stelt niks voor. Een kind des Heren stelt niks voor. Naar de norm van de wereld stelt zelfs de heilige Zoon van God niks voor. En ze kunnen doen met hem wat ze willen. Want hij heeft nu eenmaal geen gedaante en geen heerlijkheid. Maar u ziet wel hoe anders de Heren oordeelt. Want dat wat dan veracht en onedel is in deze wereld, dat is voor God het voorwerp van zijn liefde. Dat is zijn keus. Daar gaat zijn hart naar uit. Daar wil hij zich in verheerlijken. En daar kan hij zich ook in verheerlijken. In hetgeen niets is. In hetgeen gebrek heeft. In hetgeen niet in tel is. Daar kan hij zich in verheerlijken. Nooddruftigen kan hij verschonen. Aan armen kan hij uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Wat kan hij nou aan rijken kwijt? Wat kan hij nou aan mensen kwijt die alles al hebben? Ze moeten echt niets zijn. Wil God zichzelf erin verheerlijken. En zo kiest hij soeverein. Voor deze berg, voor zo'n volk, voor zulke mensen. Maar dat roept wel verzet op. Ik zei al, er waren andere bergen in het land Kanaan. En die andere bergen waren veel indrukwekkender. Onze tekst spreekt met name van de berg Bazan in het Overjordaanse. En van die berg Bazan wordt gezegd in vers 16, dat is een berg Gods. Je kunt dat opvatten, zo is dat in het Hebreeuws, als een grote berg. Iets wat heel groot is, dat wordt wel eens zo genoemd een berg Gods. Zoals Nineveh als grote stad ook een stad Gods genoemd wordt. Je kunt het ook opvatten in de zin van, die berg weerspiegelt iets van de grootheid van God zelf. Want de Bazan, dat Bazangebergte, dat is hoog, dat is mooi, dat is vruchtbaar. Daar zijn duidelijk de bewijzen van de grootheid van de schepper in op te merken. Daar toont de Heere zijn majesteit, zoals hij dat in andere berglandschappen ook doet. In tegenstelling tot de Sion, in tegenstelling tot dat kleine bergje daar bij Jeruzalem, is de berg Bazan een geweldig gebergte, indrukwekkend. En wie daar een poosje als toeschouwer rondloopt, die raakt inderdaad onder de indruk. En nu stelt David het zo voor dat die berg Bazan vanwege zijn grootheid en vanwege zijn geweldige indrukwekkendheid er nu ook op gerekend heeft om een prominente plaats te krijgen. Als God ooit een berg in Israël uitkiest om daar te wonen, dan denkt de berg Bazan, dan zijn wij het eerste aan de beurt. Dat staat voor deze berg vast. Maar dat gebeurt nou juist niet. En daarom, zo zegt David, gaat die berg opspringen. En hij stelt de vraag, wat springt gij op, gij bultige bergen? Wat bedoelt David daarmee? Het is natuurlijk beeldspraak. En wat ik zo pas zei, dat is natuurlijk in de letterlijke zin van het woord ook niet waar. Want Bazan heeft nooit meegedongen, bewust meegedongen in de strijd om de eerste plaats. Het is beeldspraak. Ook als David het over dat opspringen van die bultige berg Bazan heeft. Hij duidt daarmee aan dat Bazan eigenlijk afgunstig is. En dat ze die afgunst laten merken. Ze springen omhoog om zich als het ware zichtbaar te maken. Alsof God niet wist dat ze er waren. En in hun hoogmoed pochen ze op hun eigen grootheid en majesteit. En tegelijkertijd, door dat opspringen, maken ze zichzelf nog groter en nog heerlijker. En kijken ze uit de hoogte neer op dat amechtige Sion. Dat eigenlijk helemaal niks voorstelt. In spottende zelfverheffing ziet David die berg Bazan zich groot maken. Ik zei al, uiteraard, dat is beeldspraak. Maar zo gaat het vaak wel. Zo gaat het wel met het volk des Heren. En je ziet dat de hele geschiedenis door. Iedere keer heeft dat volk des Heren, waar de Heren zijn woning onder wilde maken, ervaren dat de omgeving, dat de andere volkeren daar uit de hoogte op neerzagen. Om een voorbeeld te noemen, als de ballingschap straks voorbij is en Nehemia bezig is met de herbouw van de tempel in Jeruzalem, dan zijn daar ook de vijanden, Sanballat en Tobia en Gesem en nog een aantal anderen. En die doen niet anders dan dat werk saboteren en proberen te voorkomen dat Jeruzalem herbouwd wordt, dat de tempel herbouwd wordt. En ze hebben het altijd maar over die amechtige Joden. En ze spotten ermee en op een gegeven moment zegt een van hen, ze hebben de muur gebouwd. Maar je moet je, dat stelt toch niks voor. Als er straks een vos tegenaan loopt, dan stort de hele zaak in elkaar. En je vindt dat iedere keer weer in de schrift. De profetie van Jeremia lees je dat de heidenen zeggen, het is Sion. Het is Sion maar. Niemand vraagt naar haar. En zo heeft het volk des Heren, zo heeft dat Sion Gods al eens een keren moeten meemaken dat er verachting en dat er bespotting en dat er hoon voor hen klaar lag. En ze zijn vervolgd en ze zijn verguisd en ze zijn vertrapt en ze zijn inderdaad als aller afschrapsel beschouwd. En niet alleen het volk Israël uit de dagen van het Oude Testament. Er zijn altijd van die bultige bergen Bazan geweest die zich hoog verheven hebben tegen het volk van God en die gedacht hebben dat ze met dat volk van God alles konden doen naar hun eigen welbehagen. En zo gaat dat ook in het persoonlijk leven. Zo maakt een mens, zo maakt een kind des Heren ook van die dingen mee. Om een paar voorbeelden uit de Bijbel te noemen. Een tijdje geleden hebben we met elkaar nagedacht over een hoofdstuk uit de profetieën van Ezechiël. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert. Maar toen heeft de Heere gezegd dat hij zou moeten richten ook tussen zijn schapen. Hij zou naar die kudde gaan vragen, hij zou die kudde gaan verzorgen, hij zou de zieken gaan genezen, hij zou het weggedrevene gaan terugbrengen. Maar afgedacht nog van wat er zo allemaal nodig was met die verschillende schapen van de kudde, binnen die kudde zat het ook niet allemaal zo als het moest wezen. Er waren sterke en vette schapen en die probeerden die zwakke schapen, die kleinere schapen weg te drukken. En als ze ergens op een goede weidegrond waren, dan vertrapten die sterke schapen het gras dat zij niet meer hoefden te eten, zodat die zwakke schapen niks te eten hadden. En als ze ergens gingen drinken, dan sprongen die sterke schapen het water in en dan dronken ze. En als ze daar goed gedronken hadden, dan liepen ze daar nog een poosje rond in dat water en dan trapten ze de modder los en dat water werd helemaal vermodderd, zodat die zwakke schapen eigenlijk niks fatsoenlijks meer te drinken hadden. Daar heb je ook van die, ja, je mag ze best Bazan noemen, van die zichzelf verheffende, van die zichzelf grootmakende, van die zichzelf sterk wanende, van die eigengerechtige schapen, die stumpers die niet zo mee kunnen komen en die kleinen en die zwakken opzij drukken en hen eigenlijk alles zouden willen ontnemen. Dat komt voor. Nog een voorbeeld, ik denk aan wat er gebeurde in het leger van David. U kent die geschiedenis mogelijk ook wel, dat David terugkwam en ontdekte dat Siklag verwoest was. En dat alles wat daar in Siklag woonde, aan vrouwen en kinderen, was weggevoerd. Toen zijn ze dat leger van de Amalekieten achterna gegaan. David met zijn 600 man. En toen ontdekten ze op een gegeven ogenblik, toen ze een beek moesten oversteken, dat er 200 van de 600 zo moe waren dat ze geen stap meer konden verzetten. En die zijn toen daarachter gebleven met toestemming van David. En 400, die dan wat flinker waren en die wat langer een uithoudingsvermogen hadden, die zijn met David verder gegaan en die hebben uiteindelijk de Amalekieten verslagen. En toen kwamen ze terug. Toen kwamen ze ook weer bij die 200 die niet meegegaan waren. En toen zeiden die 400, omdat zij met ons niet getogen zijn, zullen wij hun van de buit die wij gered hebben niet geven. Maar aan een iegelijk zijn vrouw en zijn kinderen, laat hen die heen leiden en weggaan. Daar heb je ook van die Bazan mensen. Die op die zwakken, die vermoeiden neerkijken uit de hoogte. En die zeggen, wat hebben we met jullie te maken? Je hebt geen been verzet. Wij hebben de Amalekieten verslagen. Wij hebben de strijd gezien. Wij hebben de buit geroofd. En jullie krijgen er niks van. Nou, dat zijn zo'n paar van die illustraties die je in het woord van God tegenkomt, gemeente. Waarin inderdaad iets getoond wordt van wat er vaak gebeurt in het leven van Gods kinderen. En iemand die zelf de Here mocht leren kennen en die ook zijn eigen zwakheid en zijn eigen gebreken is gaan ontdekken. En die het niet zo makkelijk kan geloven en die het ook niet zo makkelijk kan vasthouden. En die zo vaak bestrijding heeft en die net als die mannen van David op een bepaald punt echt ook geen stap meer kunnen verzetten. En in moedeloosheid en in geestelijke vermoeidheid moeten blijven zitten zonder dat ze verder kunnen gaan. Die hebben het ook nogal eens een keer zwaar te verduren van die sterken, van die Bazan mensen. Die het altijd weer wel hebben en die altijd weer wel vooruit kunnen. En die altijd moed hebben en die altijd geloof hebben. En die altijd zo stevig staan en die het voor een ander zo goed weten. En die altijd uit de hoogte op die stumpers en op die achterlijken en op die nachtschuitmensen neerkijken. Bazan. De bultige berg springt altijd op en heeft altijd minachting voor Gods keus en voor het volk dat de Heere zich verkoren heeft. En je kunt dat ook bij de Heere Jezus zien, nietwaar? De Zoon van God, maar geen gedaante en geen heerlijkheid. En wat hebben ze tegen hem gedaan? Ze hebben hem uit nijd, Pilatus wist het goed, ze hebben hem uit nijdigheid aan hem overgeleverd. Die rechtzinnige Joden, die eigen gerechtige Joden, die Bazan-Joden, hebben zich ook groot en sterk gemaakt tegen Gods Zoon. En ze hebben hem veroordeeld, ze hebben zijn dood geëist en ze hebben hem in het verderf willen storten. Maar, ondanks het verzet, gemeente, en ondanks de tegenspraak die Gods keus oproept, het is toch zegenrijk als de Heere zegt, deze berg heb ik begeerd. Dat is toch zegenrijk. We leven in de adventstijd. Nou, hier heb je nou ook weer zo'n adventsbelofte. Dat de Heere zelf zegt, maar ik kom daar wonen. Want dat is het. Die berg heeft de Heere niet begeerd voor een of ander doel. Zomaar waar hij zelf verder geen belang bij heeft. Die berg heeft de Heere niet begeerd om hem te versieren of om hem op de een of andere manier prominent te maken. Maar die berg heeft God begeerd als zijn woonplaats. Als zijn woonplaats. En is dat al niet een onbegrijpelijk voorrecht? Dat de Heere nou daar, waar vroeger de zonde gediend werd, waar vroeger de heidenen woonden, dat de Heere nou daar wil wonen. En dat hij daar zijn huis wil laten bouwen. En dat hij daar de hele dienst der verzoening wil laten plaatsvinden. En dat hij daar de offers wil laten brengen. En dat daar de altaren zullen mogen staan. En dat daar de zegen zal worden uitgesproken. En dat daar het gebed voor zijn aangezicht zal mogen opklimmen. In de 132e psalm worden dezelfde dingen gezegd. U hebt dat waarschijnlijk wel opgemerkt toen we die psalm lazen en toen we er ook uit zongen. Daar wordt nog iets aan toegevoegd. Wat er in psalm 68 niet staat. Daar staat in psalm 68 wel dat de Heere die berg begeerd heeft tot zijn woning. Psalm 132 zegt God er ook bij: hier is mijn rust. En dat hangt samen. Woning en rust. Een woning is wat anders dan een logeeradres. Een woning is een permanent verblijf. De Heere zegt dat er trouwens ook bij in deze tekst. Hier zal ik wonen in eeuwigheid. Hij is daar permanent. Hij is niet een reiziger die af en toe eens even aankomt en dan weer weggaat. Een reiziger die er een keer overnacht en daarna weer verder reist. Hij woont daar. Waar? Onder zijn volk. Hij woont daar. Te midden van dat volk van Israël. En daar realiseert de Heere zijn verlossingsplan. En het hoeft niet veel betoog om de lijnen door te trekken, juist in deze adventstijd, als wij iets dergelijks ook lezen. Want waar woont God? Als we het Nieuwe Testament vragen, dan zegt de Heere Jezus zelf: nou, die tempel in Jeruzalem, dat is nou het belangrijkste niet meer. En dat gesprek met die Samaritaanse vrouw, zegt hij, daar gaat het nou niet meer om. Of je nou in Jeruzalem aanbidt, of dat je nou op de Gerizim aanbidt, die periode is er wel geweest. Toen was het verplicht om daar te gaan waar de Heere zijn voor zijn naam heeft geplaatst en waar de Heere zijn verkiezing heeft geopenbaard. Maar met de nieuwe bedeling is er wat anders gaan gebeuren. Waar woont God? Allereerst in hem van wie het woord van God zegt: het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. En om zijnentwil, waar woont God nog meer? Waar is die tempel waarin God wonen wil? Waar de Heilige Geest wonen wil? Weet gij niet, zegt de apostel aan de Korintiërs, dat de Geest Gods in u woont? En dat gij de tempel Gods zijt? Door de inwoning Gods in het hart van de zondaar is de Heere komen wonen te midden van zijn volk. En nu weet ik wel, dat zal pas allemaal volmaakt zijn. Daar zal pas geen enkele hapering en geen enkele storing meer in zijn, als datgene wat ons aan het eind van het woord van God beschreven staat, werkelijkheid gaat worden. De tabernakel Gods is bij de mensen. En God zal bij hen wonen en hun God zijn. Als dat gebeurt, dan is het volmaakt waar. Maar intussen, op weg daarheen, is het in beginsel toch ook waar. En wordt dat toch ook beleefd. De Heere woont onder zijn volk. En je kunt dat in de kerkdienst ook wel eens beleven, dat de Heere dat kerkgebouw gemaakt heeft tot een plek waar hij ook komen wil. En waar hij ook werken wil. En waar hij zijn woord gezag verlenen wil. En waar hij met dat woord werken wil. En je kunt het in de binnenkamer beleven, als je in het uitstorten van je hart voor Gods aangezicht en in het overdenken van zijn woord ondervinden mag dat de Heere erin meekomt en dat de Heere er getuigenis aan geeft en dat de Heere de kracht ervan doet ondervinden. En je kunt het ondervinden en beleven dat de Heere om Christus wil door zijn Heilige Geest werkelijk ook intrek neemt in je hart. Wat een wonder. Dat was in Jebusburg. Daar woonde de ongerechtigheid. Daar zat de zonde op de troon. Daar regeerde de vorst der duisternis. Maar door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest zijn de dingen principieel veranderd. En heeft de Heere beslag gelegd op zo'n hart. En heeft hij het omgevormd. Is hij bezig om het om te vormen. En schept hij daar lust tot gerechtigheid. Begeerte naar heiligheid. Plant hij daar de vrezen van zijn naam. Geeft hij de uitgangen van het hart naar zijn woord. Naar zijn getuigenis. Legt hij honger en dorst naar gerechtigheid in zo'n ziel. En dat zijn allemaal bewijzen dat hij daar zijn intrek genomen heeft. En dat hij daar wil wonen naar zijn raad. Wonderlijk, nietwaar? Wonderlijk dat de Heere nou gezegd heeft dat hij dat begeert. Zo staat het er toch. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Kunt u dat nou begrijpen? Nee. Dat is niet te begrijpen. Dat God die burcht van Jebus begeerd heeft. Dat God dat vuile, verdorven zondaarshart begeerd heeft. Dat God dat volk, dat in zichzelf geen deugd en geen kwaliteit bezit, begeerd heeft. En toch is het zo. Dat toont ons de bron, de oorsprong van de zaligheid. Ligt in het welbehagen Gods. De Heere verwacht niks van een mens. Echt helemaal niets. Want hij weet dat er niks van zo'n mens te verwachten is. Maar als hij komt, brengt hij alles mee. En geeft hij wat hij wil dat er zijn zal. En werkt hij wat hij wil dat er zijn zal. Heus, er is geen reden tot wanhoop als je jezelf leert kennen als een ongeschikt en een onbekwaam en een gans verwerpelijk mens. Er is wel reden tot verootmoediging, er is wel reden tot schuldbelijdenis, er is wel reden om voor God op de knieën te gaan en te smeken om genade, maar er is geen reden tot vertwijfeling. Want als de Heere nou eerst van ons wat verwachtte en we konden het niet opbrengen, dan was er reden tot vertwijfeling. Maar de Heere verwacht niks. De Heere verwacht alleen dat we met al de ellende, met al het gebrekken, met al de nooddruften, met al het tekort van ons leven tot hem vluchten, tot hem die milde handen geeft en die in alle noden wil voorzien en die zo wonen wil waar geen mens zou willen wonen. Die zo wonen en werken wil op een plek waarvan wij zouden zeggen, is daar nou eer aan te behalen? Ja, juist daar behaalt de Heere eer aan. Juist daar maakt hij zich een naam. Door het hopeloze te redden. En door het verlorene te verlossen. En door het gans en al schuldige te behouden. En door hetgeen niets is te behouden. Zo maakt God zich een naam. En zo zal de ganse wereld het straks weten. Wie God is. En wat zijn genadewerk in de Heere Jezus geweest is. Zo zal de ganse wereld straks weten. Wat de vrucht is van het werk van hem die in deze wereld gekomen is. En in wie God woning kwam maken op deze duistere wereld. En zo zal de hele wereld het weten. Dat Sion van God begeerd is. En dat God bekend is bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Amen. Psalm 76, het eerste vers. Thank you. barmhartige God, wij danken uw grote naam voor het feit dat we nog weer mochten luisteren naar hetgeen gij ons te zeggen hebt. En wat ligt daar een onbegrijpelijk wonder achter, heren. Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Wat een onbegrijpelijk wonder dat u op die Sion wilde wonen, dat u daarop wilde neerzien, dat u daar uw ontferming wilde bewijzen. En dat er een volk is, een volk van Sionieten, dat inderdaad ook kennen mag dat geheim, dat wonder van opzoekende en inwonende goddelijke liefde. Daar kan de wereld niet bij, daar heeft de wereld ook geen respect voor. En de godsdienst net zo min. Maar Heer, het kan wel beleefd worden. En als het goed is, en dan zullen we het persoonlijk ook moeten kennen en beleven. Wij bidden van u, Heere, gedenk ons in uw genade en zegen ons. En laat uw geest het woord dat wij gehoord hebben mogen heiligen en toepassen aan onze harten. Laten we het mee mogen dragen en laat het vrucht mogen voortbrengen, ook in de week die voor ons ligt. En wees zo met een ieder van ons. Zegen ook de avondkerkdienst en hem die daarin voorgaat. Heere, laat uw woord met kracht en met zegen mogen komen, om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het achtste vers. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.